Van één briefje leef ik alleen de eerste regel voor. Deze avond heb ik niets te vragen. En daarna volgen er allerlei lieve dingen die ik niet voorlees. Bedankt voor dit mooie briefje. Overigens anoniem ondertekend. Oké. Als we spreken over het duizendjarig rijk, Openbaring 20, wie zullen dit rijk dan bevolken? Zijn dit alleen gelovigen die uit de grote verdrukking komen? Over wie zal Jezus Christus met zijn heiligen regeren? PS, deze vraag mag blijven liggen als u denkt dat deze verwarring brengt. Ja, maar die vraag zit 4 keer erin. Dus daar kan ik nooit omheen. Daar kan ik niet omheen als mensen wat vragen. Want de volgende vraag zegt, u zei straks zullen wij met hem regeren. Over wie? Derde vraag, u zei dat wij met Christus zullen regeren. Maar wie zijn die mensen dan over wie wij zullen regeren? Kunnen zij zich nog bekeren en alsnog zalig worden? En als Jezus terugkomt en wij heersen met hem, over wie regeren wij dan met hem? 4 keer. Dus ik kan daar niet omheen. Ik kan niet zeggen, die vraag brengt verwarring, dus die doe ik maar niet. En trouwens, zo verwarrend is dat toch helemaal niet. Voor de liefhebbers verwijs ik naar mijn boek Jeruzalem, de stad van de grote koning. Voor zeer veel details. Ik zie het zo. De gemeente van God zal straks, als de Heer Jezus terugkomt, opgenomen worden in heerlijkheid in de hemel. Maar ook tijdens de grote verdrukking zullen nog vele mensen tot geloof gebracht worden. Mensen die nu het evangelie niet gehoord hebben, niet kennen, dus niet bewust hebben afgewezen. Want als ze dat wel hebben gedaan, dan zullen ze de leugen geloven, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Maar vele mensen, een hele grote schade die niemand tellen kan, zal tot geloof komen. En ook veel uit Israël, 144.000. En zij zullen het vrederijk ingaan. Bij het oordeel over de schapen en de bokken zijn dat de schapen die het vrederijk ingaan. Zoals wij in onze sterfelijke lichamen nu zijn, zo zullen zij straks in het koninkrijk zijn op aarde. En wij zullen met verheerlijkte opstandingslichamen met Christus in de hemel en vanuit de hemel over de aarde regeren. Nu hoor ik u denken, ja maar dit en ja maar dat. U hebt daar nog meteen weer 10 nieuwe vragen bij. Die gaan verwarring brengen. De rest moet u maar nalezen in dat boek. Ik heb mijn best gedaan, in elk geval een eerste aanzet te geven. Maar dat zou verder veel te veel in die thuis voeren. Maar ik hoop dat u het principe gesnapt hebt. Maar het punt is wel op zichzelf heel belangrijk. Straks zullen wij regeren in onze opstandingslichamen over sterren en planeten, over deze aarde, over 10 steden, over 5 steden, over mensen die hier op aarde zullen wonen in het Messiaanse vrederijk van vrede en gerechtigheid. Wij leven als onderdanen in het koninkrijk nu, we zullen straks met Christus regeren in het koninkrijk dan. En dan zullen er andere onderdanen zijn. Dus het punt op zichzelf is belangrijk, u hebt het goed opgepakt. Als wij in Gods koninkrijk zullen leven, zullen wij dan nog onze aardse gaven, hebben wij die dan meegebracht? En kunnen wij God in zijn koninkrijk ook daarna verder verheerlijken tot eer van zijn schepping? Met andere woorden, zal onze goede vriend ook dan weer de liederen moeten begeleiden, om maar iets van de vele gaven te noemen die mensen hebben ontvangen. Trek je dat aan of niet? Tot in de eeuwigheid de liederen begeleiden en dan elke keer die verwarring met welke liederen wel en niet en de verkeerde. Maar dat heb je in de hemel allemaal niet meer. Dat is een moeilijke vraag, want je moet wel onderscheid maken tussen natuurlijke gaven. Daarom neem ik hem als voorbeeld van een natuurlijke gave. Zal hij dan in de hemel nog muziek kunnen maken? Ik denk dat hij nog mooiere muziek zal maken dan nu. Alleen, wij zullen allemaal dan hele mooie muziek maken. Want we krijgen allemaal een gouden harp. Zegt Openbaring 8. Misschien bent u meer een toetsenist, maar dan krijgt u een tokkelinstrument. Maar misschien is het ook allemaal symboliek, maar er zal mooie muziek zijn in de hemel. Maar ik zou niet zozeer aan de natuurlijke gaven willen denken. Maar aan de andere kant, er zal er ruimte zijn voor predikers, zal er ruimte zijn voor evangelisten, zal er ruimte zijn voor pastorale medewerkers. Is het niet zo dat al dat soort geestelijke gaven een toestand veronderstellen zoals we die nu kennen, een toestand van zonde? We moeten nog leren, er zijn nog baby's die groot moeten worden, dat heb je dan niet meer. Er zijn mensen die zielzorg nodig hebben, die heb je dan niet meer. In de hemel wordt ook niet geëvangeliseerd, er zijn geen onbekeerden die tot bekering moeten komen. Dus het is een interessante vraag. Wat zal er nog van die gaven overblijven? Of zullen we werkelijk alle dezelfde bediening hebben? Dat is ook weer moeilijk om te geloven. Wij zijn zulke heerlijk verschillende mensen en ik wil graag geloven dat dat in de eeuwigheid ook zo blijft. Maar waar zitten al die verschillen dan in? Dit is een boeiende vraag. Ik zou daar ook niet direct schriftplaatsen bij kunnen bedenken. Ik kan alleen maar wat algemene gedachten daarover uiten. Zou er ruimte zijn voor natuurlijke gaven? Er zijn mensen die het heerlijk vinden om de tuin rondom, om de kerk te onderhouden. Maar ik zou niet weten wat daar in de hemel nog voor ruimte voor is. Net zoals we zijn hem in de piano. Ik ben heel serieus daarover. Wat voor ruimte is er voor onze natuurlijke gaven? Wat voor ruimte is er zelfs voor onze geestelijke gaven? Die allemaal gericht zijn op een bediening die dan helemaal niet meer nodig zal zijn. Dus, daar laat ik het maar bij. Met enkele tegenvragen. U kunt zeggen, daar schiet ik niet mee op. Ja, maar meer zegt de schrift er ook niet over, volgens mij. Diverse malen zei u baasje zijn of baasje spelen. U wilt hier hopelijk wat meer op ingaan. Hoe subtiel is het? Leiding geven is dienen. En je daaraan willen onderwerpen. Dus de tegenstelling tussen baas zijn en leiding geven. Zeer goede vraag. Want het verschil is subtiel, maar uiterst belangrijk. Het is er is een mooi voorbeeld in Kolosse 4. Daar gaat het weliswaar over aardse meesters en slaven. Maar daar lezen wij dat als je heer bent over slaven, dat je dat zo, 4 vers 1, dat je dat zo moet doen als iemand die bedenkt dat hij zelf ook een heer heeft. Heere, geeft aan uw slaven wat rechtvaardig en billijk is, daar u weet dat ook u een heer in de hemel hebt. Nou, dat is op zijn minst al één principe dat je kunt toepassen ook op degene die geestelijk leiding geeft. Zo gauw je denkt, het zijn mijn onderdanen. Ik vind het al eng om te praten over mijn gemeente als je voorganger bent. Mijn gemeente. Het is toch altijd nog de voorganger van Christus. De gemeente van Christus. Jij bent alleen maar rentmeester. Het is jouw gemeente niet. Dat kan nog goed bedoeld zijn, maar er zit al een gevaarlijk element in. Je bent alleen maar beheerder. Het is jouw gemeente niet. Dan is het namelijk heel gemakkelijk mogelijk dat Christus buiten jouw gezichtsveld komt te staan. Op het moment dat de slaaf in Matthäus 24 zegt, mijn Heer vertoeft te komen. En dus de Heer Jezus buiten de horizon van zijn denken plaatst. Gaat hij regeren over zijn medeslaaf. En begint hij ze te slaan en uit te buiten. Want dan is het zijn kerkje geworden. Maar als je leeft in het voortdurende besef dat je zelf ook een Heer in de hemel hebt. Dat je dus in de eerste plaats zelf slaaf van Christus bent. Dat je in de eerste plaats zelf dienstknecht bent. Dan van daaruit kun je ook dienend leiding geven. Dienend leiding geven. En dat betekent leiding geven dus ook niet de anderen jouw wil opdringen. Maar je voor die ander beschikbaar stellen. De Heer Jezus zegt, hij is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zijn dienen bestond daarin dat hij zich wegcijferde voor anderen. De andere kant is natuurlijk wel dat, tot ons gezegd wordt in Hebreeën 13 bijvoorbeeld, dat wij ons moeten schikken onder de leiding van onze voorgangers. En dat we dat zo moeten doen dat wij het die voorgangers niet al te zwaar maken. Zodat zij hun werk al zuchtende zouden moeten doen. Dat is natuurlijk het werk naar twee kanten. We vinden vermaning in het Nieuwe Testament voor de manier waarop we leiding geven. De Heer Jezus zegt in Lucas 22, doe dat niet zoals de koningen die heersen over hun onderdanen, ze uitbuiten. Maar doe het zoals hij dat gedaan heeft. Hij zegt, ik was in hun midden als één die dient. Zo heb ik jullie leiding gegeven. Zo ben ik jullie meester. Zo moeten jullie het ook doen. Maar er zijn evenzeer vermaningen voor degene die zich aan zulke leiders hebben te onderwerpen. Dat klinkt wat hard, dat is een ouderwets woord, houden we niet meer van, zoals ook in de politiek nooit meer over onderdanen gesproken wordt. We heten nu allemaal de mensen in het land, of kiezers, maar onderdanen, nooit zul je dat horen. Maar in het geestelijke koninkrijk is dat wel zo. En daar schikken wij ons ook over degenen die over ons gesteld zijn, ook binnen de gemeente. Dus het werkt naar twee kanten. En als je dat moeilijk vindt om je te schikken, dan let dan op het woord dat hier tot de slaven gesproken wordt. Namelijk, dien de meester die boven je gesteld is, alsof het de Heer zelf is. Dien in de wijze waarop je je onderwerpt, de Heer zelf. Voor beide wordt dus de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld. Dien je meester zoals je de Heer dient. En regeer over de mensen die onder je gesteld zijn, als iemand die zelf ook onderdaan is van koning Jezus. En hier gaat het over meesters en slaven. En in de gemeente hebben wij geen meesters en slaven. Maar hebben wij wel oudsten of ouderlingen of voorgangers of hoe de Bijbel ze ook noemt. En degene die zich aan hun gezag hebben te onderwerpen. En beide hebben hun eigen vermaning. En die moet je ook niet door de war gooien. Want dan ga je elkaar met de teksten die voor de ander bedoeld zijn om de oren slaan. Want je moet altijd de teksten nemen die op jouw betrekking hebben. En niet met de teksten die voor de ander zijn naar hem toe gaan. Wij hebben elk daarin onze eigen verantwoordelijkheid. Maar u hebt gelijk, het is heel subtiel. Baasje spelen. Mag ik nog één tekst noemen uit 1 Petrus 5, die in dat opzicht ook zeer belangrijk is. Hoed de kudde van God, vers 2 is dat, die bij u is en houd toezicht niet gedwongen, maar vrijwillig, in overeenstemming met God, ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig, ook niet als heersers over de erfgoederen, dat zijn in dit geval de gelovigen die aan jou zijn toevertrouwd, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. Dus heerszucht is daarbij verwerpelijk. Heersen over, nee, je bent zelf in de eerste plaats ondergeschikt aan de Heer en je bent in de tweede plaats om de gemeente te dienen en niet naar je hand te zetten. Het is heel subtiel, dat is een goed woord dat u daar gebruikt hebt. U zegt dat het koninkrijk zichtbaar wordt door degenen die zich stellen onder de heerschappij van Christus. Wordt het koninkrijk ook zichtbaar doordat ongelovigen zich bewust of onbewust houden aan de koninklijke wetten van God, bijvoorbeeld trouw en relaties, eerlijkheid in zaken enzovoort? Ook dat is een heel boeiende vraag. Maar ik denk dat het belangrijk is, niet alleen maar wat je doet, maar met welke motieven je doet. De Bijbel spreekt niet alleen over goede en boze werken, maar ook over dode werken. In Hebreeën 9 staat dat Christus ons verlost heeft ook van dode werken. En dode werken zijn geen slechte, geen boze. Dat zijn misschien op zichzelf hele mooie dingen. Maar ze zijn toch dood, omdat ze gebeuren niet vanuit de liefde jegens Christus, de liefde tot God. Aan de ene kant zijn de dingen die u noemt nooit te minachten. De rijke jongeling, daarvan lezen we Marcus 10, dat de Heer Jezus hem aanzag en hem lief had. Want hij zag die jongen is eerlijk, die is trouw, die wil graag. Alleen hij ziet het niet. Maar hij had hem lief om wat hij voor moois in de jongen gewaar werd. En daar hebben wij altijd respect voor welk mens dan ook die trouw is in zijn relaties, die eerlijk is in zaken of wat dat ook is. Die wat voor een ander over heeft enzovoort. Alleen doet die ander het uit liefde tot de Heer? Het is zo wezenlijk in het koninkrijk dat je de dingen doet uit liefde tot de meester. Dat je in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde bent. Je kunt in het rijk van de duisternis zijn en toch een trouw en eerlijk mens zijn. Maar dat verandert niets aan het feit dat je in het verkeerde koninkrijk bent. In het koninkrijk van God zijn betekent niet alleen maar dat je ook zulke mooie dingen doet, trouw, eerlijkheid, maar dat je het ook doet vanuit de juiste motieven. En dat is vanuit onderwerping aan Christus. En het lijkt oppervlakkig misschien zo dat dat toch niks uitmaakt, als je nou maar trouw en als je nou maar eerlijk bent. Maar dat is absoluut een verwerpelijk standpunt. Wij worden niet alleen maar beoordeeld naar wat wij gedaan hebben. Wij worden beoordeeld naar de diepere drijfveren van waaruit we ze gedaan hebben. Denk maar aan de fariseeën die ook allerlei mooie dingen deden als een goede show om daardoor eer bij de mensen te verwerven. Maar de Heer Jezus hekelt dat. Die stelt die verkeerde motieven aan de kaak en die zegt dat het voor God van nul en geenerlei waarde is. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dus het antwoord is nee. Dat is niet het koninkrijk van God, ook al zijn het mooie dingen. Trouw, eerlijkheid en al dat soort zaken in het rijk van de duisternis zijn geen boze werken, maar het zijn wel dode werken. En ook daarvan moet een mens verlost worden. Laatste vraag. Kun je zeggen dat er geestelijk in Nederland of de westerse wereld iets mis is, juist omdat er geen vervolging is? Met andere woorden, of als antwoord, stel dat iedere christen radicaal voor God leeft, zou er dan juist wel vervolging komen? Op het eerste stukje van de vraag zou ik zeggen, ik geloof dat niet. Ik geloof dat het waar is wat Paulus aan Timotheus schrijft, allen dan die godvruchtig zullen leven, zullen vervolgd worden. Als wij consequent in ons werk ons als christen zouden opstellen. Radicaal. Ik bedoel daar niet mee fanatiek of drammerig. Dat is wat anders. Maar wel consequent. Dan zouden wij de irritatie van de mensen om ons heen absoluut opwekken. Dat doen wij niet. Niet omdat wij in zo'n tolerant land leven, maar omdat wij ons zo goed aan onze omgeving weten aan te passen. Dat is de belangrijkste reden. Kijk, vervolging is niet alleen maar dat ze je in de gevangenis gooien en eventueel zelfs aan de marteldood prijsgeven. Dat gebeurt in Nederland niet. We hebben godsdienstvrijheid. Maar irritatie, verliezen van vriendschappen en collegialiteit, omdat je consequent bent in je aan de wandel voor de Heer Jezus, dat kan je wel overkomen. En ik geloof nog steeds in de waarheid van dat principe. Het is ook vervolging in het principe van Paulus aan Timotheus. Alle die godvruchtig zullen leven, die zullen vervolgd worden. Het is niet alleen maar vervolging als je geslagen wordt, gemarteld of in de gevangenis gegooid of wat ook, of gedood zelfs. Het is ook vervolging als mensen je minachten om je geloof. Als mensen je links laten liggen. Als mensen je het gevoel geven dat je achterlijk bent als je nog gelooft. En daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je niet bang voor zijn. En een consequent christen, die zal dan ervaren hoe de wereld daarover denkt. Want ook de minachting van mensen om je heen is vervolging. Ik ben nogal getroffen de laatste jaren door een tekst uit Lucas 6. Wee u als alle mensen goed van u spreken. Dan is er iets grondig mis. Wee u als alle mensen goed van u spreken. Ze moeten juist omdat zij u als christen herkennen, daartegen in het geweer komen. Natuurlijk, ze kunnen ook respect voor u hebben als christen. Een soort heimelijk respect. Ik las het verhaal van een man die van zijn baas een bedriegelijke opdracht kreeg. De baas vroeg van hem dat hij in bepaalde vorm bedrog zou plegen in het belang van het bedrijf. En die man weigerde omdat hij een christen was. En toen zei die baas, vandaag zou dat gelukkig niet zo makkelijk kunnen, maar die baas zei, je bent op staande voet ontslagen. Dat was een ramp, dat was geen WW in die tijd. Dat was een ramp. 3 weken later kreeg die man een veel betere baan dan die gehad had. En wat was het geval? Zijn vorige baas, die hem ontslagen had, die was iemand tegengekomen die zei, weet jij nog, een door en door betrouwbaar iemand op die en die post. Maar dan echt iemand die betrouwbaar is. Nou, ik weet er wel een, ik heb hem net zelf ontslagen. En hij legde uit waarom. Aan de ene kant zie je, deze man was consequent. En hij schipperde niet. En dat kostte hem zijn baan. Maar aan de andere kant, God zegende deze man door hem een veel betere baan terug te geven. Die hij uiteindelijk kreeg, juist vanwege zijn eerlijkheid. Ik zal niet altijd zeggen dat het in alle situaties zo mooi gaat. Maar in elk geval werd deze man toch heimelijk bewonderd. Dat is natuurlijk de andere kant. Mensen hebben daar ook heimelijk respect voor als iemand consequent is. Niet doordat hij constant het evangelie verkondigt in de tijd van de baas. Dat kan zelfs heel verkeerd zijn. De tijd van de baas mag je niet gebruiken om het evangelie te verkondigen. Dat is stelen, de men dief. Ja, dat is goed om dat eens een keer te zeggen. Wij denken maar dat we om de eer van Christus ons alles maar kunnen permitteren, maar niet in de tijd van de baas. Daarom staat er in één keer, wat zeg je? Ja, dan is het weer goed. Dan is het weer goed. Doe dat dan maar in je lunchpauze. Precies, daar wou ik net naartoe. 1 Timotheus 4, ik kan er straks de preek overnemen. 1 Timotheus 4, wou ik net zeggen, gelegen of ongelegen. Als het jou niet gelegen komt, omdat het tijd van de baas is, dan geldt die tekst niet. Wilco, ik hoop dat jij dat ook zo gezegd zou hebben. Gelegen of ongelegen betekent wanneer het mij niet past. Wanneer het mij niet past, wanneer ik zou zeggen, nou ik ga nou echt liever slapen. Ik noem maar wat. Gelegen of ongelegen. Iemand zei eens een keer, man tegen een kapper, je hebt toch zulke schitterende gelegenheden om het evangelie te verkondigen. Al die mensen die elke dag bij jou aan de stoel komen, waarom gebruik je dat niet? Ja, dat kan mijn klanten kosten. Maar goed, eindelijk heeft hij al zijn moed bij elkaar geschraapt. Het was nog in de oude tijd, hè, toen de mannen daar nog naartoe gingen om zich te laten scheren. En hij was bezig het scheermes te slijpen op zijn tiel. En hij sprak tegen zijn klant, bent u bereid te sterven? Waarop die man ingesmeerd met scheerzeep en al de kapperszaak ontvluchtte. Het valt nog niet mee om op de goede manier een getuige te zijn. Maar ja, daar zit wel iets in van het gelegen en het ongelegen. Maar waar het nou vooral om gaat is, aan de ene kant, er is best vervolging in een zekere zin, als je een consequent christen bent. En dat is precies wat u in de tweede zegt. Als iedereen christen radicaal voor God zou leven, zou er dan wel juist wel vervolging komen. Ja, maar dan dus niet per se in, want die tolerantie zal voorlopig nog wel blijven. Maar er zijn allerlei andere subtiele vormen waardoor jij als christen eruit zult komen te liggen. En dat zul je gewoon moeten vasthouden. Maar onthoud ook alsjeblieft dat radicaal niet hetzelfde is als drammerig. Af en toe kom je christen tegen dat je denkt, die zeggen, ik leid om Christus wil. En als je dan ziet hoe ze zich optreden, dan ergert mij dat ook. Dan denk ik, man, jij roept geen irritatie op dat je christen bent, maar omdat je een drammer bent. Dan moet je mee uitkijken. Radicaal christendom is niet hetzelfde als een drammer. Want dat is eigenlijk zeer vleeselijk gedrag. Dus het is nog niet eens zo makkelijk om een goede radicale christen te zijn. Die radicaal is voor Christus, maar zonder dat die zeurpieter is. Nou, dat waren de vragen. Mooi, dank u vriendelijk. Dat zijn goede vragen. Het zijn inkoppers, om zo te zeggen. Een paar moeilijke, dan kunnen we nog verder over nadenken. Volko Jan, ik draag het weer aan jou over.